Business AM.
Radio Special Cybersecurity.
Welkom bij Business AM en onze special rond cybersecurity. Cybercriminaliteit verspreidt zich de afgelopen jaren steeds sneller, ondanks de groeiende aandacht en investeringen om het fenomeen tegen te gaan. Het beschermen van je data wordt dus superbelangrijk, of het nu voor je bedrijf is of voor je gezin. Ik praat met Francis Clary, hij is co-founder van Siba, dat zich toelegt op de bescherming van het digitale leven van families. Francis, jouw bedrijf Siba biedt zijn klanten een naadloze one-stop cybersecurity ervaring aan die gericht is op hulp en preventieve cyberacties, de bescherming van hun thuisnetwerk en reiskring. Kan je dat even verduidelijken?
Goedemorgen, dag Sophie. Inderdaad, wij helpen gezinnen om hun digitaal leven beter te beschermen, omdat we merkten dat er eigenlijk voor die doelgroep weinig diensten waren. En wij doen dit door 3 diensten aan te bieden. Eerst en vooral is onze cyber-app. Daarmee kan je je cyberveiligheid van je thuisomgeving controleren, maar ook als je bijvoorbeeld op reis bent op de hotelkamer. Daarnaast hebben we een 24/7 helpdesk, waarmee je terecht kan voor al je cybervragen. Dus je moet niet wachten tot er iets is gebeurd met jou. Je kan voor elke vraag die je hebt of iets dat je hebt gehoord in het nieuws ons bellen voor meer informatie. En het laatste, werken we ook aan een cyberverzekering voor gezinnen. Je moet het eigenlijk zien als een soort familiale verzekering, maar dan meer voor het digitaal leven van jou en je gezin. Dus we staan eigenlijk in voor 24/7 bewaking van de cyberveiligheid van jou thuis en het ook trainen van kinderen en je gezin op cyberhygiëne. En die diensten bieden we niet enkel aan gezinnen op individueel niveau, maar ook aan bijvoorbeeld de telewerkers van het bedrijf, om hun thuisomgeving beter te beschermen.
Jullie geven ook psychologische bijstand, hè?
Inderdaad.
En hoe moeten we dat zien?
Wij geven psychologische bijstand, hoe moeten we eigenlijk zien? Is dat we merken dat als met iemand iets gebeurd is, dat heeft altijd een impact, niet enkel financiële schade, maar kan ook geen emotionele schade hebben, psychologische schade. Bijvoorbeeld bepaalde foto's van jou die op het internet circuleren, of bijvoorbeeld films die bewerkt zijn met deepfake, moeten we later nog eens over spreken, met deepfake, dat kan een serieuze impact hebben op jou. En daardoor bieden wij ook een soort therapie aan, dus je kan naar geregistreerde therapeuten gaan om je te helpen om daar opnieuw mee kunnen op te gaan.
Nu, die private cybersecurity markt, dat lijkt me een markt die nog stevig zal groeien de komende jaren. Heb jij enig idee hoe groot die business nu al is, wereldwijd?
Wel, het is een zeer jonge markt. We zijn een van de weinigen, ook nu in België, die zo'n type van diensten aanbiedt. En zeker ook de markt voor dan de persoonlijke cyberverzekeringen, die is nog heel jong. Maar wereldwijd is het wel een markt dat zeer sterk aan het groeien is. Volgens de Zwitserse herverzekeraar Swissre groeit die markt voor persoonlijke cyberverzekeringen met dubbele cijfers elk jaar. Dus vorig jaar, in 2022, werd er voor een totaalbedrag aan meer dan $500 miljoen premies verkocht in dat domein. En Swissre ziet die markt voor persoonlijke cybersecurity groeien tot meer dan 3 miljard in 2025. Mm-hmm. In België staan wij nog maar aan het begin van die markt. Er is zeker een zeer groot potentieel, maar we werken vooral nu aan bewustwording bij de mensen, wat het risico's zijn en dat ze wij dan kunnen helpen. Bij onze noorderburen bijvoorbeeld, in Nederland, is het wel al een markt die heel sterk aan het stijgen is. Daar is er zelfs een verzekeraar, Unive, dat is de tweede in de markt, die 1,6 miljoen gezinnen verzekert op het gebied van cyberrisico's.
Dus er wordt nog steeds te weinig initiatief genomen door individuen om zichzelf of hun familie te beschermen dan tegen ransomware en andere cyberaanvallen. Maar zoals ik het hoor, is er wel wat beterschap op komst. Klopt dat?
Ja. Inderdaad. Ik denk het belangrijk te maken dat het bewustzijn groeit. Het bewustzijn groeit en dat komt ook omdat de overheid heel veel inspanningen doet om meer bewustzijn te creëren bij iedereen met gerichte campagnes. En het Centrum voor Cybersecurity in België, die rekent eigenlijk al een paar jaar op de medewerking van al de burgers in België, van de hele bevolking, om verdachte berichten, e-mails die ze krijgen, te melden. En in 2022, vorig jaar, kreeg het Centrum voor Cybersecurity meer dan 6 miljoen berichten doorgestuurd naar het fameuze e-mailadres verdacht@safeonweb.be. Na analyse van die berichten zagen we dat er meer dan 600.000 verdachte links zaten naar fraudulente websites. Dit jaar alleen, de laatste cijfers, die tonen aan dat dagelijks krijgen ze toch 30.000 van die verdachte berichten toegestuurd. Dat wil aantonen dat de mensen daar heel bewust mee omgaan en dat het bewustzijn groeit. Wat we ook zien hoe het bewustzijn groeit, is dat bedrijven die zetten ook in op een verbeterde cyberveiligheid. We spreken eigenlijk van de human firewall. Je werknemers zijn eigenlijk de eerste die cyberaanvallen kunnen vermijden. En die trainingen die ze krijgen bij hun bedrijf, wel, die nemen ze dan ook mee naar hun gezinsomgeving, om hun gezinsomgeving eigenlijk beter te beveiligen. Maar we zien dat bij bedrijven die bewustmakingscampagnes soms nogal een beetje statisch zijn, je krijgt een soort online training, maar dat is nogal steriel. En de uitdaging blijft van over te stappen van bewustwording naar effectief verandering in het gedrag van de mensen. Dat is de grootste uitdaging, waar we bijvoorbeeld met onze app ook mensen een beetje meer stimuleren om acties te doen en actiever te worden op het gebied van cyberveiligheid.
Ja, je had het daarnet wel al over phishing, maar ik checkte vanmorgen nog eens mijn mails en ze worden wel heel moeilijk om te herkennen, hè. Het is enkel louter aan het e-mailadres dat ik soms denk van, dit klopt niet. Maar je krijgt bijvoorbeeld, ik kreeg dingen binnen van Disney Plus, dat mijn abonnement verlopen is, of dat mijn iCloud vol zit. Het wordt toch moeilijk, hè, om er bewust mee om te gaan? Ik meld het ook niet. Ik zwier gewoon alles meteen in de prullenbak. Dus, maar ik zou dat beter melden.
Je zou beter melden naar verdacht@cvmweb.be. Dat is de eerste vorm om iedereen te helpen. Maar het is inderdaad zo, zoals je zegt, van ik krijg een mail binnen van Disney+. De phishing mails die worden zeer veel worden beter, professioneler. En die worden ook meer en meer persoonlijk. Hoe kunnen ze dat doen? Omdat er ook van ons veel meer persoonlijke informatie op het internet is, als we niet een beetje laks omgaan met onze privacy settings. En doordat het veel meer gerichter is, ja, dan is de kans nog altijd groot dat sommige mensen erop klikken, op zo'n verdachte phishing mail. Maar wij proberen ook nieuwe algoritmes te schrijven die snel ingrijpen en verdachte websites sneller kunnen ontdekken dan bijvoorbeeld het Centrum van Cybersecurity in België.
Ja, dit is al wat goed nieuws, hè, maar er is natuurlijk veel meer nodig, hè, denk ik. En waar het schoentje aan lang wringt, hè, op de startplek van vele internettoegangen, is natuurlijk het paswoord. Ik haal er even de Verenigde Staten bij, want de helft van de consumenten in de VS en Canada, die blijft de naam van hun huisdier of een vergelijkbare herkenbare naam of datum gebruiken voor hun nieuwe wachtwoord. Dat is niet vreemd, want ik denk dat ook bij ons nog heel veel mensen mijlpalen uit hun leven als wachtwoord gebruiken. En ik denk dat het daar al begint, hè, Francis, dat moet zeker anders.
Ja, inderdaad, en we gaan veel aan spreken. Om mensen daarvoor in te lichten. En het blijft nog altijd heel verrassend dat zelfs ook in België nog zeer eenvoudige wachtwoorden worden gebruikt. Bijvoorbeeld het bedrijf NordVPN, is een heel bekend bedrijf die VPN-software aanbiedt, doen elk jaar per land onderzoek naar de meest gebruikte wachtwoorden. En in die wachtwoorden, ook in België, staat bijvoorbeeld het wachtwoord 1, 2, 3, 4, 5, 6, als nog altijd een wachtwoord dat gebruikt wordt. Sommige websites moet je dan langer wachtwoord ingeven. En dat was dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bij sommige mensen.
Dat is maar ook in zo.
Mensen dat is nog altijd zo. Ja. Mensen gebruiken het altijd op die manier. En in plaats bijvoorbeeld waar we minder in België de naam van onze huisdieren gebruiken, gebruiken veel mensen nog bijvoorbeeld referenties naar een voetbalploeg om een wachtwoord te maken. En dat maakt natuurlijk dat het eenvoudig wordt voor hackers om dat te ontcijferen. En als we dan nog eens een moeilijk wachtwoord gebruiken, maken we het zeer moeilijk, het wachtwoord. En wat doen sommige mensen dan ook? Ze schrijven het wachtwoord op en hebben een Excel-sheet. Maar als je laptop niet goed beveiligd is, dan kan je ook zomaar je wachtwoorden, al zijn ze moeilijk, zo te grabben gooien voor hackers online. Dus ja, het is eigenaardig om te merken dat het die trend er nog altijd is. En zelfs bij mensen van bedrijfstijdens of vermogende mensen zien we dat zij dat ook nog altijd gemakkelijke wachtwoorden gebruiken. En daar staat het risico dat je bijvoorbeeld het gemakkelijke wachtwoord voor je persoonlijk e-mailadres hetzelfde gebruikt voor je professioneel e-mailadres en dan open de poort natuurlijk voor hackers.
Ja. Maar die mensen zijn juist het meest kwetsbaar voor zo'n cybermisdaad. Mensen met geld.
Ja, inderdaad. De hackers gaan natuurlijk op zoek van waar kan ik geld vinden, waar kan ik los geld vinden, maar ook bijvoorbeeld niet enkel los geld vinden, maar hoe kan ik iemand zo goed nadoen, informatie verzamelen van een bepaalde persoon, dat ik hem kan nadoen en voor een creditcard kan openen in zijn naam of een zegrekening openen in zijn naam. Hè. En je moet goed weten van hoe gaat een hacker te werk. Hè. Een hacker die zoekt in eerste instantie informatie van jou. Die kijkt van waar kan ik publieke informatie van jou vinden? Je e-mailadres, je postadres, telefoonnummers. Je moet maar zelf eens de oefening doen en je naam in Google ingeven en zien hoeveel informatie van jou plots bij Google tevoorschijn komt. Maar ook bedrijfsgegevens kan je dan makkelijk vinden en via de bedrijfsgegevens vind je ook die persoonlijke informatie terug. Wat we ook doen is we maken meer en meer gebruik van verbindingen van ons thuis nu naar een bedrijfsnetwerk. En zeker nu met het telewerk dat ingeburgerd is, doen we dat nog meer en meer. Maar als die omgeving thuis niet goed beveiligd is, je mag dan een VPN gebruiken, een hacker kan mee surfen op die verbinding. Hè. En laatste gebruiken om informatie van jou te verzamelen, is de apparaten die met het internet verbonden zijn. En we installeren nu en dan zelf een videodeurbel, of eens een videocam om een carport te filmen. Hè. Maar als we kijken naar wat de hacker doet, dus de apparaten bekijken, verbindingen bekijken en wat ze vinden van jou op publieke informatie, dat zijn net die type van informatie of dingen dat vermogende mensen het meest hebben.
Ja, Francis, je had het daar net al over, hè, de Internet of Things. Ik ga er eventjes een poll bij halen van Dyneta, want daaruit blijkt dat meer dan 9 van de 10 consumenten, dus dat is ruim 92%, zich toch zorgen maken over een cyberinbreuk waarbij hun persoonlijke gegevens of identiteit bekend worden. Dus we weten het allemaal al, maar het is wel een hoog cijfer, hè, die 92%.
Ja, en terecht, inderdaad. Je hoort nog altijd met regelmaat van de klok in het nieuws, op het internet, op de nieuwssites, dat er inbreuken zijn. En ook van bekende personen, dat er informatie van hen circuleert. En dat heeft natuurlijk onmiddellijk een effect op je privacygevoel. Vandaar dat mensen zich zorgen daarover maken. En de zorgen die komen ook voor een stukje van het feit dat de mensen niet goed weten van hoe ze zich dan wel kunnen beschermen tegen zo'n cyberaanval of cyberinbreuk. Want naar wie moeten ze bellen als er iets is gebeurd? Of als er problemen zijn, hoe kan ik het oplossen? Hoe kan we de data opnieuw verwijderen? Dus die zorgen komen eigenlijk vooral uit het feit dat de mensen niet weten wat ze moeten doen als er iets gebeurt. Dus dat proberen wij met cyber of ook andere bedrijven dan daarin te helpen om met de helpdesk dat ze onmiddellijk weten naar waar ze kunnen bellen. Hè. En het stukje bewustwording van die cyberinbreuken komt ook, ja, doordat we heel veel informatie van onszelf op internet laten, een beetje soms losslingeren. En we moeten onszelf meer een beetje bewust maken van onze cyberhygiëne en dat ook verbeteren, zodat er niet te veel informatie van ons is. Niet enkel van op Google, maar ook de apparaten, Internet of the Things. We installeren soms iets om een beter gevoel te geven bij ons thuis van veiligheid. We installeren een videodeurbel dat we kunnen zien als de poetsvrouw aan de deur staat. Maar als het niet goed geïnstalleerd is, dan kan niet enkel jezelf meekijken via smartphone, maar kan iedereen in je straat of de hacker dan ook meekijken, als je thuis bent of niet.
En je haalde het daarnet ook al even aan, hè. De rijken zijn het meest waarschijnlijk het doelwit van een cyberaanval met geld. En waar geld zit, kan je het halen, denken hackers dan. Hè. Ik ga hier ook nog de cijfers even aanhalen. Het afgelopen jaar heeft bijna 30% van de vermogende Amerikanen en Canadezen, gemeld dat ze slachtoffer zijn geworden van een cyberaanval waarbij hun geld betrokken was. Dat is 2 keer het gemiddelde voor alle inkomensgroepen en 7 keer zo vaak als de respondenten uit de middenklasse. Dat is ook een heel hoog cijfer. En dan denk ik dat veel van de rijken niet graag toegeven dat ze gehackt zijn voor geld. Hè? Wat is jouw ervaring?
Dat is zeker zo, maar dat is net hetzelfde. Niet enkel over hacking. Niet iedereen heeft graag toe, bijvoorbeeld, dat er een inbraak geweest is in het huis. Dat is eigenlijk net hetzelfde. Hè? Maar in vergelijking inderdaad met andere inkomensgroepen hebben rijkere personen inderdaad dubbel zoveel keer kans dat hun persoonlijke gegevens in de afgelopen 12 maanden zijn gehackt geweest. En dat is wat we enkel maar weten. Dat is niet wat er gerapporteerd is of is opgelost. Is het ontstellend? Wel, nee, het is eerder logisch. Zoals ik eerder aanhaalde, wat zoekt een hacker? Om te kunnen hacken. Dat is informatie. Wat kan het publiek vinden van jou? De tweede is, welke verbindingen zijn onbeveiligd dat ik kan misbruiken? En de derde zijn, welke apparaten zijn er verbonden bij iemand thuis dat ik zo kan gebruiken om binnen te breken? En laten we net zeggen dat die type van mensen, de vermogende mensen, daar vinden we soms iets meer informatie van. Ook hun bedrijven, via die bedrijven komen ze aan hun persoonlijke informatie vinden. Hebben ze soms ook meer apparaten thuis om hun huis te beveiligen. Maar als het niet goed is beveiligd, dan openen ze eigenlijk nog andere deuren. Zijn het dan internetdeuren voor hackers naar hen. Hè? Mm-hmm. En ik zou kunnen zeggen, dat geldt voor iedereen. Dat is zo'n gezegde, pour vivre heureux, vivons caché. Maar dat is ook van toepassing op ons digitaal leven eigenlijk.
En is er nog zo'n taboe rond? Durven mensen dat vlugger zeggen van ik ben gehackt en ik moet losgeld betalen bijvoorbeeld?
Ja, er is nog altijd een taboe rond, omdat de meeste mensen ook zo'n verhaal horen en zeggen van met mij zal dat nooit gebeuren, hoe onoplettend kan je zijn dat het jou overkomt. En dan overkomt het die persoon zelf en dan is er altijd een soort taboe of schaamte van ik zelf ben misschien ook nu oplettend geweest en ben een slachtoffer van een cyberaanval. Maar het helpt om daarover te spreken, maar ook met bedrijven zoals ons of anderen in zee te gaan, want wij kunnen daardoor ook veel betere informatie verzamelen en onze technieken verbeteren om de mensen te beschermen dat het niet meer gebeurt.
Ja, en die vermogende mensen, die groep van slachtoffers, waar voelen zij zich het meest door bedreigd?
De grootste vrees die ze hebben is het verlies van financiële informatie. Dus meer dan de helft zegt dat de schending van de financiële informatie het meest zorgwekkende is. En financiële informatie kan zijn ook rapporten met financiële kerncijfers over een bedrijf of bedrijven, dat dan eigenlijk ook misbruikt kan worden en eigenlijk een beetje tot industriële spionage kan gebruikt worden om zo ook losgeld te vragen. Om die data niet op het internet dan te smijten. Hè. En naast inbreuk op de financiële informatie, is het verlies van de persoonlijke informatie ook eigenlijk, dat komt op de tweede plaats, waar ze meest voor bedreigd voelen van oké, informatie over hun gezin en hun familie.
Maar het gebeurt nog vaak. Nemen die mensen dan een persoonlijke cyberverzekering? Wordt dat niet meer gebruikelijk?
Inderdaad, die doelgroep, die type van consumenten zijn meer geneigd om een cyberverzekering te nemen. Maar een groot deel van die rijkere consumenten, maar ook eigenlijk de rest van onze bevolking, zijn niet bewust dat er nog verzekeringen zijn en wat die verzekeringen dekken en hoe die verzekeringen zich zou kunnen helpen in het geval dat er iets is. Vandaar. Wij zijn er ook van overtuigd dat niet enkel die toegroep, maar iedereen baat kan hebben met een soort cyberverzekering. Een bescherming en familiale verzekering voor digitaal leven. Maar niet iedereen weet dat dit bestaat.
Mm-hmm. Geeft dat een gevoel van veiligheid, zo'n cyberpolis?
Zo'n polis heeft meer een gevoel van zekerheid. Dus als iets gebeurt, daar kan iemand mee helpen. Ik kan naar een persoon aan of naar een helpdesk gaan om te helpen. Hè. Maar daarmee is het niet opgelost. Je moet nog altijd goed voor zorgen en werken aan je cyberhygiëne. Je moet het vergelijken met een brandverzekering. Iedereen vindt het normaal om een brandverzekering te hebben. En waarom? Want het is goed om te weten dat in een geval dat er brandschade is, maar er is altijd iemand die me financieel kan helpen. Maar dat wil daarvoor niet zeggen dat je nonchalant moet omgaan met veiligheid in je huis. Hè. Mm-hmm. Iedereen vindt het ook normaal om bijvoorbeeld rookmelders te plaatsen, verricht te zijn met vuur. Hè. En dat is hetzelfde met een cyberverzekering. Dus die cyberverzekering heeft een gevoel voor de mensen van kijk, als er iets is, ik weet naar wie ik kan bellen om iets op te lossen, hè. Maar het gaat samen met ook alert en voorzichtig te zijn op het internet bij wat je daar doet om ervoor te zorgen dat we het geen cyberaanvallen zijn.
Wat zijn zo de belangrijkste acties die je kan doen als standaardmaatregel?
Wel, eerst en vooral geef zo weinig mogelijk van jezelf weg op het internet. Zoals ik eerder heb aangegeven, een hacker die probeert zoveel mogelijk persoonlijke informatie van jou te verzamelen. Want daarmee kan het Dan ga ik bijvoorbeeld veel meer gerichte phishing-e-mails naar u sturen, dat u denkt, inderdaad, dat is mij overkomen. Hè. Dus probeer de informatie te beperken op internet. Hoe kan je dat doen? Zeg altijd naar de privacy settings van sociale media. Die bedrijven van sociale media zijn erin gespecialiseerd om die settings regelmatig te veranderen. Dus check die, kijk wat er open staat en sluit die opnieuw. Een andere kleine tip bijvoorbeeld is de naam van je smartphone. Ik ben zeker dat de luisteraars, neem nu je smartphone uit je tas, kijk naar de naam van je smartphone en meestal draagt die naam, de telefoon de naam van, jou, van jezelf. Bijvoorbeeld iPhone van Francis of smartphone van Sophie. Hè. Het klinkt misschien als iets onschuldig, maar als je bijvoorbeeld in een luchthaven zit of in een coffeeshop zit en jouw hotspot staat aan, wel, hackers gebruiken die informatie, zitten daar ook en weten van, ah, Francis zit deze namiddag hier in de coffeeshop en ik kan er voor het zaterdags een rechte e-mail sturen van e-mail vanuit Starbucks bijvoorbeeld, van kijk, je was daar deze namiddag, inderdaad, en ik klik op een link en ik ben vertrokken. Hè. Dus dat is, probeer de informatie te beperken. En een heel belangrijke is, gebruik meerdere hulpmiddelen om je te identificeren op internet. Dus meestal gebruiken we onze gebruikersnaam en wachtwoord. Hè. Maar gebruik daarnaast nog iets anders dat enkel jij fysiek in bezit kan hebben. Bijvoorbeeld iets mee, je face ID of een vingerafdruk. Op die manier maak het voor de hacker moeilijker om alle informatie van jou te hebben. Ze kunnen gemakkelijk jouw wachtwoord en e-mail vinden, maar het wordt moeilijker voor de hacker om ook in bezit te komen van je smartphone en zo toegang te krijgen tot bijvoorbeeld de webapplicaties van je bank. En dat heet dan eigenlijk wat met een moeilijkere naam Multi-Factor Authentication, MFA. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste zaken in de toekomst dat je zeker moet doen. Gebruikersnaam, wachtwoord, maar daarnaast iets anders fysiek dat jij enkel kan hebben.
Het vermoeden dat niet alles veilig is op het internet leeft al langer bij de meeste mensen. Bijna 4 van de 5 respondenten geloven dat hun virtuele assistenten en streamingapparaten kunnen meeluisteren met hun gesprekken. Nog eens 11% weet het niet zeker, slechts 12% zegt dat dit niet gebeurt. Francis, wordt er meegeluisterd via onze apparaten?
Wel, die apparaten luisteren inderdaad. Hè. Maar je moet goed weten hoe zo'n streaming of slim apparaat werkt. Dus zo'n apparaat heeft 2 functies. Inderdaad, luisteren en opnemen. Luisteren is passief. Luisteren is scannen naar een wake-up woord, zoals Alexa of Hey Google, Hey Siri. En ze scannen enkel naar het wake-up woord. Dus dat is passief. Als het wake-up woord wordt gedetecteerd, dan pas wordt er actief een opdracht opgenomen. En dat stukje audio wordt dan gestuurd naar de cloudomgeving van bijvoorbeeld Amazon of Google, waar dan de opdracht wordt geanalyseerd en een actie wordt uitgevoerd door het apparaat of informatie wordt teruggestuurd. Dus het is niet zo dat alle gesprekken worden opgenomen aan tafel, maar er wordt wel geluisterd naar één bepaald woord. Je kan natuurlijk ook via de privacy settings opnieuw vragen dat de audiogesprekken die gestuurd worden naar een Amazon of Google, dat die worden verwijderd. Want anders worden die daar bewaard. Wat er ook kan gebeuren, en daarom krijgen de mensen een gevoel dat het continu aan het luisteren en actief is, is dat er soms een vals wake-up woord wordt gedetecteerd. En iedereen heeft al eens gehad dat je aan tafel zit en dat plots jouw telefoon tot leven komt, omdat ze een valse wake-up woord hebben gedetecteerd in een zin. Maar het is niet zo dat alles wat je doet thuis opgenomen wordt en doorgestuurd wordt naar de Google of de Amazons.
2 van de 3 mensen die geloven toch dat ze een advertentie hebben ontvangen op basis van een gesprek dat ze hebben gevoerd. Hè. Dat is wel dikwijls zo. Dus zoals jij dat zegt, hè, door die virtual assistant of een streamingapparaat, je moet maar denken over iets en je ziet er een advertentie over verschijnen. En het zijn vooral de welgestelde Amerikanen die dat geloven. Klopt dat? Geloof jij dat ook?
Nee, dus ik geloof het niet. Het is wel zo dat wat je doet op internet en zoekt op internet, daar weten we van dat die zoekopdrachten worden doorverkocht aan andere bedrijven en die bedrijven dan advertenties plaatsen via andere websites. We weten nog niet, ik zal het zo zeggen, we weten nog niet wat een Google en Amazon doet met de audioopdrachten die ze hebben geregistreerd. Dus daarom dat ik ook zeg van, Zet de privacy settings, controleer ze dat de audio-opdrachten die doorgestuurd zijn verwijderd worden van hun cloud-omgeving. Er is eigenlijk nog maar één onderzoek geweest waar de onderzoekers claimen dat de audio wel wordt geanalyseerd en doorverkocht wordt aan andere bedrijven, maar Amazon en Google hebben dat. Dus het is niet zo dat wat je via streaming doet op dit moment resultaat geeft dat er ads komen of reclame komt op internetwebsites. Het is wel zo dat iedereen al meemaakt wat je doet op wat je opzoekt via Google. Daarvan krijg je natuurlijk resultaten en andere websites terug. Maar dat kan je ook opnieuw vermijden door bijvoorbeeld met een privacy browser te werken, zoals Brave. Dan zal je die informatie nooit meer ontvangen.
Ja, mensen geloven ook dat de cyberrisico's niet voor alle apps gelijk zijn. Hè. Zo zijn 72% van de consumenten ervan overtuigd dat gezondheidsapps veilig zijn. Minder dan de helft van de consumenten heeft vertrouwen in de veiligheid van andere apps, zoals social media, fitness en online dating. Is dat zo? Is daar een verschil in security?
Inderdaad. Het is eerder zo dat de consument ervan bewust is dat het omvang van een cyberrisico verschilt per type van bedrijf, per type van kanaal waarmee ze in contact komen. Dus dat kan je ook linken aan het imago van een bedrijf. Dus bijvoorbeeld, banken die investeren heel veel in de veiligheid van hun online websites, ook van hun mobiele apps. En die banken hebben nog altijd een beeld van vertrouwen bij consumenten. Dus daar is het risico inderdaad minder. En ook de bewustzijn van klanten weten zeggen, oké, het cyberrisico bij een bank is lager dan bij andere bedrijven. Bij andere bedrijven, zoals bepaalde sociale media platformen, die hebben minder dat vertrouwen bij gebruikers. Omdat er meer gevallen gekend zijn dat er datalekken zijn, soms onbedoeld, bij sociale media platformen. En van de andere social media platformen weten we zelfs dat ze die data hebben verkocht. Dus vandaar inderdaad dat vertrouwen en veiligheid verandert bij de consument in functie van het type van bedrijf en platform waarmee ze werken. En daarom is het ook belangrijk dat in functie van het platform dat je werkt, je altijd goed weet van hoe identificeer ik me, dat de veiligheid altijd via multifactor authentication, dus via wachtwoord, e-mail en een ander iets gebruikt.
En om je te beschermen kan dus een verzekering zo helpen. Hè. Wat zijn zo de opvallendste dekkingen of beschermingen, zo'n cyberpolis?
Zoals we eerder hebben gezegd, in België staan we nog aan het begin van die cyberverzekeringen. Hè. Dus we hebben vier bedrijven nu die dat aanbieden. KBC, Argenta, Baloise en ook Proximus. Maar we zien die dekkingen zijn eerder beperkt en gericht op financiële schade. Dekking van financiële schade dat kan leiden door bijvoorbeeld iets online te kopen bij een Airbnb-site, maar het blijkt dat het eigenlijk een valse advertentie was. Of via een phishing-mail is er toegang gegeven geweest tot uw zichtrekening en er is schade bij de zichtrekening. Dat zou kunnen gedekt worden door die verzekeringen. Dus de dekking is meestal rond financiële schade en soms ook beperkt tot een zichtrekening als je iets meer betaalt tot je gezin. Hè. Wij gaan iets verder bijvoorbeeld. We zeggen, kijk, niet enkel financiële schade heb je als persoon als iets gebeurt, maar ook emotionele schade. Dus daar bieden wij de dekkingen aan, ook voor kosten rond therapie, om dat op te lossen. Mm-hmm. En het laatste, waar we nu aan werken, is ook dekking rond cyberpesten. Je moet weten dat van alle jongeren, of jonge volwassenen tot 25 jaar in België, 50% wordt geconfronteerd met cyberpesten. We werken aan de ene kant van hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder cyberpesten is. Maar daar zijn we nu nog niet. En iedereen werkt eraan, aan cyberpesten, om dat te vermijden. Maar als het zo is, onze type van verzekering die dekt nu ook cyberpesten. Dus op dat vlak zijn we wel gefocust op het helpen van de persoon aan zich.
Oké, dat is dan meer therapeutisch? Of hoe moet ik dat zien, die dekking? Moet je dat dan kunnen bewijzen ook, dat je gepest wordt?
Ja. Dus het gaat inderdaad met die social media platformen om te kunnen aantonen van kijk, het is bepaalde berichten van cyberpesten en dat dat aanleiding is, dat dat continu is. Mm-hmm. Daarom moet er een moderator worden aangesteld binnen bepaalde online platformen om dat te kunnen tegengaan. Maar wij gaan dan ook werken met de persoon om daar zowel de aanvaller als de persoon die slachtoffer is om daar therapie voor aan te bieden. En sommige vallen, want we zijn ook actief in Amerika. Daar gaat het zelfs zo ver dat we de herlocatiekosten van sommige gezinnen moeten gewoon verhuizen in de States om van cyberpesten verlost te zijn. En zo'n herlocatiekost van een gezin wordt ook gedekt door de verzekering.
Ja, ik sprak onlangs ook een politica wiens Instagram-account was gehackt. Hè? En daar, ja, dat werd een porno-site bij wijze van spreken.
Ja.
Valt dat ook onder zo'n dekking?
Inderdaad, dat valt ook onder zo'n dekking. Dus de eerste dekking zal er ook voor zorgen dat, als er kan, zoveel mogelijk die informatie weer van offline wordt gehaald van verschillende sites, als dat gebeurt. En dat hoeft ervoor niet altijd een pornofilm zijn, maar kan ook politici die in een bepaalde foto worden geplaatst waar ze eigenlijk nooit geweest zijn, en dat ook wordt dan misbruikt van die persoon was daar aanwezig bij ons om credibiliteit te geven, dat kan offline gehaald, maar ook al wat ermee komt, de entourage, het gezin van die persoon, dat ook kunnen we dan gesprekken mee aangaan om erover te helpen.
Ja. Nu, als je gehackt wordt en er wordt geld gevraagd, kan ik... Ja, iedereen wil zijn gestolen geld natuurlijk terug. Hè. Is dat een haalbare kaart met zo'n persoonlijke verzekering?
Het is een haalbare kaart. We werken in twee stappen eigenlijk. Dus wat we doen is, met onze helpdesk hebben we ook een forensisch team. Dus echt die heel gedetailleerde analyse doet. En in 95% van de gevallen tot 98% van de gevallen kunnen we het geld terughalen bij de fraudeur. Bijvoorbeeld als je hebt iets geboekt en het is een valse Airbnb-advertentie geweest, ik ben het geld weg, kwijt, dan kunnen wij zelf het geld terugvinden en terugclaimen bij die fraudeur, voor we moeten een schadeclaim indienen bij een verzekeraar. Wat de mensen moeten wel weten, is dat er wel altijd tijd over gaat. Het is niet zo dat je, als er inbraak is, dat er Sandra's morgens heb je een nieuw slot. Online is het moeilijker en bijvoorbeeld geld terugclaimen van een valse Airbnb-site kost 6 tot 8 weken tijd. Online fraude van het leeghalen van zichtrekening, daar ben je toch 6 tot 8 maanden mee bezig. Hè, om dat te kunnen doen.
Ja.
En als het ons niet lukt, enkel in die gevallen die we schade in bij een verzekeraar, die dan bijna altijd tot schade zal vergoeden, omdat we kunnen aantonen dat we alle middelen hebben gebruikt om het geld terug te vinden.
Wat ik mij ook afvroeg, ja, alles wordt natuurlijk mobieler. Hè? En die Internet of Things, je had het daarnet al over zaken thuis. Maar wat als je een boot hebt en hoe kwetsbaar is data op je boot of in een buitenverblijf, je auto, zeg maar? Is dat een nieuwe prooi voor hackers?
Ja. Wat is eigenlijk heel eenvoudig. Hè? Elk apparaat dat verbonden is met het internet is een potentieel doelwit. Dus ook als je op je boot signaal uitstuurt, maar ook bijvoorbeeld je wagen, kan een potentieel doelwit zijn. Soms, ik geef als soms voorbeelden, als we gaan spreken en infosessieavonden doen, tonen we bijvoorbeeld printers. Printers die online beschikbaar zijn, maar een printer zo zeggen, is nu zo schuldig of onschuldig. Wel, een printer bijvoorbeeld, hackers kunnen het geheugen van de printer lezen en voor het informatie downloaden dat je naar de printer stuurt. Hè. Het staat zelfs zo ver dat onderzoekers van COSIC, dat is een onderzoeksgroep hier in België, van KU Leuven en Nijmegen, die zijn zelfs in geslaagd om de autosleutel van een Tesla Model X te kunnen hacken. Hè. En daardoor konden ze zomaar controle krijgen over die wagen en ermee wegrijden.
Dat is angstaanjagend, hè?
Dat is angstaanjagend, maar aan de andere kant is eigenlijk ook wel goed te weten dat we zo'n onderzoeksteams hebben in België, het COSIC of het HOWEST in Brugge, die al zo'n onderzoeken doen en de bedrijven daarmee helpen om een betere beveiliging te doen.
Ja.
Maar het is inderdaad, ja, zowel alles wat verbonden is met internet, moet je goed voor zorgen dat het goed beveiligd is, want het is een mogelijkheid om te hacken.
Francis, ik kan me inbeelden dat veel mensen opkijken tegen de aanpak, of tegenaan kijken liever, hè, tegen de aanpak van cybersecurity. Want heel vaak moeten die IT-systemen vervangen worden en dan hoor je het al, dat kost veel geld, dat staat niet bovenaan de lijst. Ja, wat doe je daarmee?
Wel, inderdaad, mensen kijken er tegen op, hè. Maar het is een kwestie van discipline. Hè. Zoals je thuis, als je thuis verlaat en je vertrekt naar werk 's morgens, soms kijk je ook, of keer je eens terug van, is mijn deur goed toe? Heb ik mijn deur gesloten? Of heb ik dat apparaat vergeten uit te doen? Sommige mensen keren terug naar huis om te zien, om te controleren als echt alles uit is. En net hetzelfde, die discipline, die hygiëne, maar ook toepassen op het internet. Hè. Je moet inderdaad regelmatig je wachtwoorden veranderen. Als je een update krijgt op je smartphone, wacht daar niet lang mee. Die update is er meestal altijd omdat er een veiligheidslek is in de software van je smartphone, dus updaten. Het is ook soms een kleine actie. De bedrijven maken het je moeilijker, maar klik niet altijd automatisch op alle cookies. Hè. We hadden daar net gesproken van, hoe komt het dat ik zoveel advertenties krijg? Wel, iedereen klikt altijd cookies, ja, aanvaarden. Met twee extra kliks zeg je nee. En zal je ook je footprint, je digitale voetafdruk, verkleineren. Of gebruik ook bijvoorbeeld een privacy browser. Ik had het aangehaald, privacy browser is bijvoorbeeld een browser die jouw zoekopdrachten niet doorstuurt, niet doorverkoopt. En dan zal het ook beter zijn en veiliger zijn op het internet. Dus het gaat een beetje over discipline, netheid. Ik moet ook nog altijd tegen mijn kinderen zijn, 's morgens, niet van heb je de deur gesloten, maar wees voorzichtig op het internet.
Ja, ik heb ook onthouden dus dat die multifactor-authenticatie een absolute minimumstap is in de goede richting. Hè. Maar dat is lang niet voldoende om ons de komende 5 à 10 jaar te blijven beschermen. Want het gaat toch behoorlijk hard, die digitalisering. Steeds meer data zal verwerkt worden door onze systemen. Hoe kunnen we hun kwetsbaarheid zo goed mogelijk beschermen? Moeten we veel meer in de cloud gaan werken?
Maar zeker als je uit je gezinssituatie of je privésituatie vertrekt, dan is het wel goed om je gegevens op te slaan in de cloud, hè, omdat je daar een manier hebt waar de bedrijven beter uitgerust zijn om hun data te beschermen dan je zelf zou kunnen doen thuis. Hè. Niet iedereen is een hoogopgeleide IT-techniker, dus het is goed om bijvoorbeeld data op te slaan in de cloud. Hè. Maar daar blijft ook opnieuw belangrijk om je data te beschermen. Dus als je kiest om je data op te slaan in de cloud, check toch ook eens om te zien van oké, wat doet het bedrijf met de data die daar staat? Of stel dat het bedrijf wordt overgenomen of het gaat failliet, wat ik niet toewens natuurlijk. Wat gebeurt er met mijn data? Kan ik mijn data terugkrijgen? Kan ik mijn data, op welke manier kan ik mijn data terugvinden? Hè? Dus dat is zeker heel goed om je data op te slaan, maar kijk wat er gebeurt met je data gebeurt na de opslag. Hè? En het andere, inderdaad, is niet enkel wij slaan data op, maar alle apparaten die bij ons thuis verbonden zijn. We waren onlangs eens bij een huisartsenpraktijk zien om te kijken welke apparaten verbonden waren, maar ook de zonnepanelen, die waren verbonden met internet en stuurden informatie door naar andere providers, zonder dat we dat wisten. En daar opnieuw moet je kijken naar al de apparaten die bij jou thuis zijn. Zijn ze goed beveiligd? Heb ik een wachtwoord veranderd die anders is dan het fabriekswachtwoord die ik heb meegekregen? Want ook die apparaten, die sturen informatie door en die moeten ook heel goed beveiligen. En daar mankeert op dit moment een beetje te veel bij de leveranciers die praten, maar ook bij ons, om die te beveiligen. Gelukkig zijn er opnieuw onderzoekscentra in België voor het Cybersecurity Industrial onderzoeksproject van Hoogwest en Kortrijk die daaraan werkt om die apparaten IoT te verbeteren.
Dat was wel zeer in de actualiteit, het hacken van zonnepanelen. Dat hackers op afstand duizenden zonnepanelen kunnen hacken. Dat valt daar ook allemaal onder die Internet of Things?
Inderdaad, en dat valt er allemaal onder. Hè. We hebben een onderzoek gedaan, wij zelf, bij gebruikers. En we vroegen aan hen van, oké, hoeveel apparaten denk jij dat er thuis verbonden zijn met het internet? En meestal komen mensen tot 4, 5 apparaten en ze denken dan altijd aan een laptop en een smartphone. Maar als we dan een scan deden bij de mensen thuis, dat waren gemiddeld 10 tot 12 apparaten die verbonden zijn met het internet. Dan had dat je smart TV, PlayStation, zonnepanelen en nog andere toestellen, videodoorbellen die allemaal verbonden zijn. En als de mensen zich niet van bewust zijn dat die apparaten verbonden zijn, dan weet je ook niet dat er deuren openstaan, digitale deuren openstaan naar huis, die je beter dan moet sluiten. En dat is eigenlijk een aandachtspunt in de toekomst.
Ja, er zijn dus duidelijk acties die je wel kan doen. Die heb je al aangehaald, hè. Dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks om je eigen veiligheid op te krikken. Iedereen is zich straks echt wel bewust, hè, dat men beschermd moet worden. Maar wat is nu de next step? Zijn er innovaties op komst waar jij echt opgetogen van bent of wordt?
Wel, we zijn ook zeer enthousiast van de laatste tijd. Hè. En die continu ook over wordt gesproken, dat is artificiële intelligentie en machine learning. Dat zijn zeker de trends die belangrijke innovaties kunnen meebrengen in cyberveiligheid en waar we in een veiligere wereld kunnen terechtkomen. Dus We hadden net al gesproken over phishing. Dat phishing zeer gerecht wordt, persoonlijk wordt. En dat er bijvoorbeeld in het Centrum voor Cyberveiligheid meer dan 30.000 e-mails per dag krijgt met verdachte links. Maar er is een heel groot tijdsgat tussen het moment dat een hacker een fraudeleuze website maakt en dat bijvoorbeeld internetproviders zoals Telecom, zoals sorry, Proximus en Telenet weten dat er een valse website is. Die tijdspannen misbruiken hackers. En wij gebruiken nu artificiële intelligentie om sneller dan bijvoorbeeld de standaard telecomproviders te kunnen detecteren welke mogelijke fraudulente websites zijn, om dan toch nog een phishing-e-mail te kunnen blokkeren. Dus artificiële intelligentie kan zeker helpen in het beter beschermen tegen phishing-e-mails. En het andere onderzoeksproject waar we aan werken nu, we hadden al gesproken over cyberpesten. We helpen mensen om bijvoorbeeld, als ze slachtoffer zijn, om hen daar over te helpen. Maar het nog beter is om zo vlug mogelijk te kunnen detecteren dat er cyberpesten mogelijk zou kunnen zijn, een aanleiding is. En daar zijn we met verschillende onderzoeksinstellingen aan het werken om een taalmodel te bouwen, gebaseerd op artificiële intelligentie en een bepaald social media platform, om in een heel vroeg stadium van cyberpesten te kunnen detecteren dat er iets zou kunnen zijn en zowel de moderator van het platform als de mogelijke slachtoffer te kunnen vooruitgaan. Want pas op, neem hier afstand van. En dat het niet erg wordt.
Ja, je had het daarnet ook al even in het vorige gesprek over deepfake. Het is al gebeurd dat ik een sms kreeg, zogezegd van mijn zoon, hè, dat hij zijn telefoon kwijt was en dat ik moest storten. Hè. Klinkt verdacht, heb ik dus niet gedaan. Maar nu had ik al gehoord van een vriendin dat zij hetzelfde bericht had gekregen, maar ingesproken en echt met de stem van haar zoon. Dus dat wordt ook al een beetje enger, hè?
Inderdaad, dus AI heeft altijd twee zijden. Aan de ene kant zijn we zeer enthousiast en werken met AI om een betere en veilige cyberomgeving te creëren voor iedereen. Maar inderdaad, AI wordt ook door hackers redelijk gebruikt om de laatste manier van phishing is inderdaad dat ze inbreken op je laptop om stukjes audio te stelen en op basis met die audio eigenlijk een robot te laten opbellen. Maar de persoon aan de andere kant krijgt de indruk dat inderdaad de zoon of dochter is die belt. En daar kan je op dit moment zich niet tegen beschermen. En gebeuren inderdaad zaken waar dan de effectieve informatie doorstuurt, dat niet kent. Maar een tip bijvoorbeeld is, als je wordt opgebeld door je zoon of je dochter en die vragen online informatie, is dat je samen een wachtwoord afspreekt. En op die manier kan je achterhalen, bijvoorbeeld van, kijk, als iemand vraagt via WhatsApp, zeg je, oké, dat is goed, maar welk wachtwoord hebben wij samen afgesproken om informatie, dan kan je ook detecteren dat de persoon door de mand zal vallen.
Ja, ik had ook gevraagd, wat is de naam van onze kat? En toen werd het stil in het
SMS. En dat is multifactor geïmplementeerd op de meest eenvoudige manier. Iets dat je weet.
Wat is volgens jou de grootste cybersecurity-dreiging die nog op ons afkomt de komende jaren, Francis?
Naast die artificiële intelligentie, dat een serieuze dreiging is, is de andere dreiging op iets lange termijn, dat is quantum computing. Quantum computing is een rekenkracht die 10 keer krachtiger is dan bijna alle computers tezamen ter wereld. Hè. En je moet weten dat alle online communicatie die we doen, is nu WhatsApp-gesprekken of online boodschappen of financiële transacties, die worden beschermd door cryptografie. En op dit moment is er geen enkele computer zo krachtig genoeg om die cryptografie, die sleutels, te verbreken. Maar de quantum computing, die zou de algoritmen kunnen uitvoeren die de openbare versleuteling zou kunnen breken. En dan is alle informatie publiek geworden. En de deskundigen denken wel dat we nu nog 10 jaar de tijd hebben om ervoor te zorgen, vooraleer de quantum computers zo krachtig zijn dat ze die cryptografische sleutels kunnen verbreken. Dus we hebben nog 10 jaar om aan nieuwe algoritmes te werken die krachtiger zullen zijn, of moeilijker te breken zullen zijn, door quantum computers. Maar het is zeker werk aan de winkel om dat te doen.
Als die quantum computer gehackt wordt, dat is zeer angstaanjagend, denk ik. Als het in goede handen valt, kan het heel veel opleveren. Maar wat als het zo in criminele handen valt?
Wel, dat is net hetzelfde waar we nu zitten met de generative AI. Dus alles wat in kwade handen valt, alles wat we maken voor het goede van de maatschappij, kan ook in de verkeerde handen vallen. En het is aan de defensie, en België, bijvoorbeeld de defensie van België, de speciale cel onlangs opgericht, cyberdefensie, om daar nog meer op in te zetten, dat die technologieën niet in de verkeerde handen terechtkomen. Want bijvoorbeeld de ChatGPT, hetzelfde taalmodel, kan ook gebruikt worden om informatie en nog meer rechtsstichting e-mails te sturen, of nog andere bijvoorbeeld minder ethische vragen te stellen van geef mij eens de samenstelling van Engs om bepaalde bankbiljetten te kunnen drukken. Dus, maar Europa werkt er nu ook aan om ten eerste goed gedragsrichtlijnen te maken. Dus we zullen het eerste continent zijn in Europa met een gedragslijnen voor AI. En bijvoorbeeld ook in de defensie is er volop mee bezig met een nieuwe tak van cyberdefensie om ervoor te zorgen dat die technologie niet in de verkeerde handen terechtkomt.
Voilà, bij deze krijgen we een stand van zaken met betrekking tot de bescherming van onze digitale gegevens, ook wanneer we remote of onderweg zijn. De boodschap is dat alles wat ons kostbaar is en bescherming verdient ook geld kost. En dat geldt dubbel en dik in een digitale wereld. Mag ik je danken voor dit gesprek, Francis Clary, co-founder van Siba.
Business AM. Radio Special Cybersecurity.